Geliefde gemeente, wat betekent Pasen voor u? Daar hebben we het eigenlijk met de paasdagen over gehad. Wat betekent het nu dat Christus is opgestaan? Waarom is dat zo'n hoogtepunt? Het kruis en de opstanding, die zijn zo onmisbaar. En ze zeggen allebei dat wij zonder Christus niet kunnen leven. Maar dat wij door Christus, in het geloof in Christus, zullen leven. Bevrijd van de vloek. En ook met het oog op het eeuwige leven. Dat is de kern. Maar wat betekent dat nu voor u in de praktijk van het leven? Of het waar is dat wij geloven dat Pasen onmisbaar is. Of dat waar is, dat ga je zien. Want we kunnen natuurlijk zeggen dat Pasen onmisbaar is. En we kunnen belijden dat we niet kunnen zonder het kruis en zonder de opstanding van de Heer Jezus. Terwijl dat in ons hart niet waar is. Het doet ten diepste niets. Dat kan. Dat kan maar al te goed. Maar als het echt zo is, dat de opstanding van de Heer Jezus ons leven geworden is, dan werkt dat iets uit. Dat heeft invloed op het leven. De kracht van zijn opstanding, dat is een kracht die gaat in je leven werken. Een stuwende kracht, zou je kunnen zeggen. Gods werk is niet werkeloos. Een van de dingen die de opstanding van de Heer Jezus uitwerkt, is ijver. Dat hebben we gelezen in 1 Korinthe 15. Aan het begin van 1 Korinthe 15 ging het over dat de opstanding te horen tot de kern van het evangelie. Dat het bewezen is. En ook Petrus, Cephas, heeft hem gezien. En dan staat er aan het eind, vers 15. Zo dan, broeders, wees standvastig. Overvloedig. Altijd overvloedig in het werk van de Heere. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. Dat zegt, als je weet dat Christus is opgestaan, als je dat gelooft en als het voor jou geldt, dan weet je ook zeker, wat je doet is niet te vergeefs. Vanwege de kracht van de opstanding van de Heer Jezus, heeft het leven met God zin en het werken voor God. Daarom, wie Christus werkelijk kent, wordt ijverig. Past ook bij wat we lezen in 2 Korinthe 7. De ware bekering tot God, spreekt Paulus daarover. En hij zegt, zie eens wat dat uitwerkt. En een van de dingen die hij dan noemt is ijver. En dat zien we in het leven van Petrus. En daarbij staan we stil vanuit Johannes 21. En dat hele gedeelte dat we daar lazen. Johannes 21 vers 1 tot 14. Waar we Petrus dan tegenkomen na de opstanding. Het is eigenlijk de eerste keer dat we hem tegenkomen. Hij is al wel eerder genoemd. Dat hoorden we afgelopen zondag. Hij is door Simon gezien. Maar wat er toen gebeurd is, dat weten wij niet. Wat het effect was, daar zien we wel iets van. In Johannes 21, vers 1 tot en met 14. We staan al stil bij de ijver van Petrus. Misschien kan ik beter zeggen de geheiligde ijver van Petrus. Petrus was natuurlijk iemand die altijd ijverig was. Altijd liep hij vooraan. Maar hier komen we tegen de geheiligde ijver van Petrus. Drie gedachten. Ijver in het werk. Ijver in de liefde. En ijver in dienstbaarheid. Dus de geheiligde ijver van Petrus. Ijver in het werk. In vers 3 staat, Simon Petrus zei tot hen, ik ga vissen. Vervolgens ijver in de liefde. Vers 7, Simon Petrus dan horen dat het de Heere was om gordel zijn opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. En als derde ijver in dienstbaarheid. Vers 11, Simon Petrus ging op en trok het net op het land. Dus als eerste staan we stil bij ijver in het werk. De Heer Jezus had het al verteld voordat hij opstond. En de engelen herhaalden het toen hij was opgestaan, tegen de vrouwen. Zeg tegen de discipelen dat ze heen gaan naar Galilea. En daar zal ik ze zien. Nou, dat deden ze niet direct. Die eerste dag bleven ze in Jeruzalem. En een week later, op de achtste dag, zijn ze nog steeds in Jeruzalem. De achtste dag, dan zijn de discipelen bij elkaar en Thomas. Die achtste dag is ook een eerste dag van de week. Dus niet voor niets dat de Heer Jezus juist die dag uitkiest. Het is zijn dag, zijn opstandingsdag, zoals dat we nu elke week weer mogen beleven, iedere zondag. Op die achtste dag bezoekt de Heer Jezus zijn discipelen opnieuw. Dan zijn de discipelen nog in Jeruzalem. Maar ze hebben dat woord van de Heer Jezus wel in het oren geknoopt. Ga heen naar Galilea en daar zal ik hen zien. En dat betekent waarschijnlijk, daar zal ik ze uitgebreider ontmoeten. Net zoals vroeger. De Heer Jezus ging steeds heen en weer tussen Galilea en Jeruzalem. Maar het onderwijs dat hij gaf aan zijn discipelen was bijna allemaal in Galilea. Daar was hij vaak met zijn discipelen alleen. En dat zegt hij nu ook, dan gaan we weg uit de drukte van Jeruzalem en dan gaan we naar het landelijke Galilea en daar zal ik met jullie spreken. Nou, dat doen ze dan. Daar gaan ze. En daar blijven ze. En hier zien we 7 van hen. En waarom deze 7 nu bij elkaar zijn, dat weten we niet precies. We weten wel, ze zijn er ook met alle 11 bij elkaar geweest. En nu met z'n 7. En Petrus heeft de leiding. Zij is weer helemaal geaccepteerd in de groep. Toen ze gemerkt hebben, Jezus heeft Simon ontmoet. Toen hebben die discipelen ook gevoeld, dan kunnen wij Petrus ook niet links laten liggen. Petrus is weer helemaal onderdeel geworden van de groep. Hij gaat vooraan, hij zegt zo'n beetje waar ze naartoe gaan, blijkbaar. Maar wat moeten ze nu doen in die tijd? Nou, het belangrijkste wat ze moeten doen is wachten. Dat is nog niet zo makkelijk. Wachten. Zoals Psalm 27 het zingt. Wacht op de Heer. God vrucht de schaar, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan. Ja, wacht. Verlaat u op de Heer. Hetzelfde als zong in Psalm 108. Als mensen heil is ijdelheid. Maar als Gods almacht ons geleidt, dan doen we in hem de kloekste daad. Wachten, dat betekent beseffen dat je zonder hem niets kunt en niets hebt. Dat je zo diep afhankelijk bent van hem. En dat voelen ze nu. Zij kunnen de Heer Jezus niet opzoeken. De Heer Jezus zal hen op moeten zoeken. Daar begint ook dit hoofdstuk mee. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom. Zo eindigt het ook. Vers 14. Dit was de derde keer dat Jezus aan zijn discipelen geopenbaard is. En dus het is de Heer Jezus die zich aan zijn discipelen bekend maakt. Hij komt naar hen toe. Dat hebben wij nooit zelf in de hand. En dat God ons opzoekt, dat kunnen wij niet sturen. Kunnen wij niet plannen. Maar wel afwachten en verwachten en daarnaar uitzien en erom bidden en intussen doen wat de Heer van ons vraagt. En een van die dingen was dus, ga naar Galilea. En daar verlangen ze naar. Naar het moment dat Jezus weer bij hem zal zijn, dat hij langere tijd bij hem zal zijn en dat ze meer van hem mogen leren. En intussen, de Heer Jezus heeft zijn discipelen nooit luiheid geleerd. Als Petrus die zegt, mannen, ik ga vissen. We kunnen maar beter wat doen. Dat gaat blijkbaar samen, hè, dat je aan het werk gaat en wacht. Je lichaam is aan het werk, om zo te zeggen. En je kunt er met je hoofd bij zijn, terwijl je ziel wacht. Bij wat je ook aan het doen bent, dat het je uitzien is, de komst van de Heer. Ze wachten op de Heere en ze gaan toch aan het werk. Want het is niet Gods bedoeling om wat rond te gaan hangen. Ik ga vissen, zegt Petrus. Nu zijn er uitleggers die zeggen, kijk, hier is Petrus ver van zijn plaats. Dat had Petrus helemaal niet mogen doen. Hij gaat weer terug naar zijn oude beroep. Hij is misschien een beetje moedeloos of zo. Het wordt nooit meer wat. Maar daar wijst dit hele gedeelte helemaal niet op. Ik wijs maar op één ding, waar we zo meteen natuurlijk nog van horen. Jezus brengt vis in de netten. Dus hij zegt helemaal niet dat vissen, dat is een slechte bezigheid. Petrus, wat doe je toch? We hebben het al veel eerder gehoord. De Heer Jezus heeft Petrus zijn schip laten houden. Terwijl Johannes en Jacobus hun schip verkocht hebben, achtergelaten, of verkocht hebben, gewoon losgelaten bij hun vader, heeft Petrus zijn schip gehouden. En telkens heeft de Heer Jezus daar gebruik van gemaakt. Door met het schip over te varen, door vanaf het schip te preken. Door ook met dat schip wonderen te doen. Dus Petrus heeft dat schip nog steeds en nu maakt hij daar gebruik van. Hij zegt, mannen, laten we gaan vissen. We moeten ijverig zijn en wat doen voor de kost. Maar de Heer Jezus heeft ze altijd onderhouden. Ze hebben nooit tekort gehad. Dat zegt hij ook tegen ze. Maar tegelijk zien we ook bij Paulus. En dus hier ook bij Petrus. Dat ze niet zeiden, nou ja, dan hoeven wij lekker niks te doen. En dan kunnen we altijd maar afwachten tot de brood van de hemel regent. Ze zijn ijverig. Ook daarin dat ze niet maar een pleziertochtje maken. Het is niet zo dat Petrus zegt, joh mannen, ik zou eigenlijk nog wel een keer op het water willen zijn. Zo even de wind in mijn haren voelen. En als dat het was, dan gingen ze wel overdag. Een pleziertochtje maken. Maar ze vissen 's nachts. Want zo heb ik me door een van u laten vertellen. Overdag, als de zon schijnt, dan zien de vissen dat net aankomen en schieten ze weg. Maar als het bewolkt is, of als het donker is, dan zien de vissen het net niet aankomen. Dus dan is de kans om te vangen veel groter. Zo gaan ze dan aan het werk. De hele nacht gaan ze dat meer rond. En dan staat er de hele nacht, vingen ze niets. Zou dit verleerd zijn? Nou, dat zul je maar zo niet verleerd wezen. En Petrus was de enige niet. Er waren nog een heleboel mannen die er ook wel verstand van hadden. Ze waren ijverig. Ze wisten wat ze deden. Maar het was voor niks, leek het wel. Is het eigenlijk niet bij al het werk zo? Psalm 127 zegt, zo de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden de bouwlieden eraan. Als de Heer de stad niet bewaakt, te vergeefs waakt de wachter. Als de Heer de vissen niet in het net brengt, dan vist de visser te vergeefs. En Petrus en de andere discipelen moeten dan gelijk dat verder leren, dat geldt voor alles wat ze straks gaan doen. Al het werk wat ze gaan doen, hoe ijverig ook. In het koninkrijk van God, als vissen der mensen, het is allemaal vergeefs. Als God daarover zijn zegen niet geeft. God vraagt ons om ijver. Hij vraagt ons om ijver in het werk. Om ijver, nou ik zeg het ook maar even tegen de kinderen, om ijver om te helpen. Als je vader of je moeder een klusje heeft, dat je dat niet doet met lange tanden van moet dat nou per se. Dat je helemaal niet ervoor wegloopt. Dat je bereid bent om te helpen. Ijver in het werk en dat moet je ook leren. God vraagt om ijver in de arbeid in zijn koninkrijk. Hij zoekt geen luie dienstknechten. Integendeel, luie dienstknechten die worden bestraft. Die zeggen, nou het komt allemaal wel, het is toch allemaal van God afhankelijk, ik hoef niks te doen, laat God het werk maar doen. Die worden bestraft. Maar niemand moet denken dat hij met ijver zijn leven kan bouwen. In het dagelijkse leven zal ijver je niet baten, als God niet zegent. In het geestelijke leven zal ijver je niet baten als God er niet in meekomt. Dus er is nog iets anders nodig. Die diepe afhankelijkheid. En dat moet je soms leren. Dat moet je soms hardhandig leren. En dit is nog niet zo heel ingrijpend, maar toch wel een beetje een pijnlijke les. Dan gaan ze weer een keer vissen en ze doen het de hele nacht en ze doen het uiterste best. En ze vangen niet een paar kleine visjes. Maar helemaal niets. Doe je het daar nou voor? Ja, dan wordt het al ochtend. En de beste tijd om te vissen is voorbij. En ze varen daar nog een beetje, maar ze varen al in de buurt van de kant. En ze hebben het eigenlijk al een beetje, al losgelaten. Het zal wel niks meer worden. En dan horen ze vanaf de kant iemand roepen. Kinderkens. Of jongens. Zoiets. Hebben jullie niet enige toespijs? Toespijs, dat is iets wat je op brood doet. Eten erbij. En in die tijd was dat vaak vis. Hebben jullie niks voor bij het brood? En dan moeten ze zeggen, niks. Ze kunnen zelfs nog niet het kleinste visje aanbieden. Van dit hebben we dan in elk geval. Nee, ze moeten zeggen helemaal niks. En dat moeten ze nu zeggen tegen een mens, want ze hebben geen idee wie het is. Maar dat moeten we allemaal nou zeggen tegen God. Heb je niet wat voor me? Als de Heer het u vraagt, heb je dan geen vrucht? Heb je dan niks bereikt? Als jij naar jezelf kijkt, moet je zeggen, nee Heer, helemaal niks. Ik heb niks aan te bieden. Mijn hart is leeg en wat ik presteer, dat loopt allemaal op niks uit. En dan zegt daar die man aan de oever, waarvan ze niet weten dat Jezus het is. Werp dan het net uit aan de andere kant van het schip. Nu zijn er best wel verhalen, meningen over waarom dan links niet zou werken en rechts wel of andersom. Maar ik geloof niet dat dat het punt is. En dat zie je natuurlijk ook. Die zijn wel iets anders, maar bij een bokker, of wat voor schip dan ook, die heeft netten aan twee kanten. En de ene keer vist links beter en de andere keer rechts. Maar nu zegt hij toch, werp het net uit aan de andere kant. Het geeft zomaar een beetje de indruk van de beste stuurlui staan aan wal. Joh, daar lukt het niet, maar ga dan daar staan. Daar vang je grote vissen, joh. Dat gevoel kan het geven. Het zou ook ergernis kunnen geven. Wat bemoeit die man zich mee? Net alsof wij niet weten hoe we moeten vissen. En toch doen ze het. Maar ja, goed, als die dan zegt, laten we maar ons van onze goede kant laten zien. Moet ook niet te snel de moed opgeven. Wie weet, proberen we het zo. Maar ze hebben er natuurlijk geen idee van wat er gebeurt. Het is ook nog niet een kwestie van gehoorzaamheid aan de Heer Jezus. Want ze weten nog steeds niet dat Hij het is. Maar je kunt zeggen, het is eenvoudigweg ijver. En dat is soms wat de Heer van ons vraagt. Zonder dat je precies weet waar het heen moet, maar dan zegt de Heer, zware, ga door. In het werk. In het zoeken. In het denken. En probeer het dan eens zo. Maar waarom zegt de Heer Jezus het? Om een heel eenvoudige reden. Aan die kant van het schip, daar zwemt een school vissen. Aan de linkerkant zwom die niet en aan de rechterkant zwom die wel. En er was er één die dat wist. Geen van de discipelen, ze stonden er bovenop en ze wisten niet wat er in dat water zat. Wat zijn we eigenlijk blind, hè? Goed, tegenwoordig heb je dan echo en al die dingen meer. Maar dan nog geld. We weten soms niet wat er een meter bij ons vandaan gebeurt. De discipelen hadden geen idee waar de vissen zwommen. En Jezus staat een paar honderd meter verderop. En hij weet het precies. En hij zegt, gooi het net dan daar neer. Hij is toch de gebieder van alle dingen. Hij is het die heel de wereld in de hand heeft. Terwijl hij hier als mens staat, heeft hij tegelijk die goddelijke kennis. God en mens tegelijk. Gooi het net aan de andere kant. En dan dat grote wonder. En ze voelen het direct. Er zit vis in het net. En dat vis, die vis die trekt. Het zit boordevol. Waar ze de hele nacht gevist hebben zonder ook maar een beetje zegen, daar is het nu een kwestie van minuten en het net stroomt vol. En ze hebben overvloed. Wat voelen ze dan daarin? Dat ze het zelf niet weten. Dat ze het zelf niet kunnen. Wat wordt daarin zichtbaar? De grote macht van Jezus en de wijsheid. Wat zien we dan? We kunnen het echt aan hem overlaten. Laat hem besturen en waken. Het is wijsheid wat hij doet. Hij zal het alles maken dat Guven wonderen doet. Ook als je net als deze discipelen zo'n donkere nacht hebt gehad. Een donkere nacht waarvan je zegt, waar doe ik het nou voor? Waar leef ik voor misschien wel? Waar werk ik voor? Laat hem besturen, waken. En let op de aanwijzingen die hij geeft. Als hij dan aanwijzingen geeft, dan gebruikt hij daar andere mensen voor. Maar als je voelt, dit kon wel eens van de Heere wezen, dan moet je ook niet aarzelen. Maar in een diepe besef, het is niet mijn keuzes, niet mijn beslissingen, niet mijn ijver. Maar dit werk is door Gods alvermogen, door zijn Heere hand alleen, geschied. Het was de eerste, ijver in het werk. Dan ijver in de liefde. Het is natuurlijk een wonderlijk gebeuren. Ze zitten de hele nacht te vangen, te vissen en ze vangen niets. En ze gooien het net aan de andere kant. Alleen maar op aanwijzing van iemand die 200 meter verderop staat en ineens het net vol. Hoe kan het, hè? Hoe kan het? En dat zullen ze alles even zich afvragen. Wat is hier aan de hand? En Johannes, die is de eerste die het in de gaten heeft. Het is de Heere. Dat hij het nu pas in de gaten heeft. Dat is wel een beetje bijzonder. Waarom gingen ze naar Galilea? Ze wachten op de Heere. Dan zou je toch zeggen, bij het eerste woord uit de mond van Jezus, dan moet ze een lampje gaan branden, dan moet hun hart open gaan, daar is hij. Maar het is niet zo, de eerste woorden die hij sprak hebben ze niet verstaan. Ze hebben niet daarin de stem van Jezus herkend. Zo traag zijn we. Zo was het niet alleen bij de discipelen, maar zo is het nog zo vaak. Dan begint de Heer te spreken en het is duidelijk zijn stem en we horen het niet. We denken maar dat het een menselijke stem is en een menselijke mening. Maar de Heer die brengt de discipelen er wel. Ze komen erachter. En Johannes het eerst. Het is de Heer. En dat woord, dat slaat zo naar binnen bij Petrus. Het is de Heere. Daar gaat zijn hart van open. Dan bedenkt hij zich niet. Dan kan hij heel dat werk laten liggen. Dan is er voor hem nog maar één ding. Naar hem moet ik toe. Heeft u dat ook? Het is de Heere, als je dat hoort. Dat daar je hart van open gaat. Of kun je horen over de Heere zonder dat dat iets doet? De Heere spreekt. Zou het? Er wordt wel meer gezegd. Leef je zo? Dat is erg, hè? Maar het gebeurt. En dat gebeurt maar al te veel. En we moeten eerlijk zeggen. Dat hebben we allemaal. Als u het nu niet hebt, dan hebt u het wel gehad. Dat u het woord van de Heere hoorde. En u werd gewezen op de Heer Jezus. En u haalde uw schouders op. En u ging gewoon door. Of je keek misschien even een keer om en wat bedoel je dan precies? En daarna ging je alsnog weer over tot de orde van de dag. Maar wat een wonderlijk woord is het, wat een belangrijk woord. Het is de Heere. Hoor, Christus spreekt. Heb je nou gemerkt dat uw hart wel raakt? Zodra je dat hoort, dat Christus spreekt, dat je nog maar één kant uit kan kijken. Heere, bent u daar? Bent u daar? Dan moet ik u horen, dan moet ik u zien, dan moet ik bij u zijn. Als het woord van de Heere echt je hart inkomt, dan kun je nog maar één kant op. Zo zou je eigenlijk ook bekering kunnen beschrijven. Bekering betekent je kunt nog maar één kant op. Je kunt niet meer een andere kant op dan naar de Heer Jezus. Er is zoveel rijkdom in zijn werk en zoveel heerlijkheid in hem. Je kunt niet bij hem wegblijven. En dan zie je tegelijk ook, waar komt dat nou vandaan? Hè? Dat als je leven nog maar één kant op kan, waar komt het nou vandaan? Daardoor dat het woord van Christus je ziel raakt. Dat is niet maar een beslissing gewoon van je eigen hoofd, omdat je denkt, nou ja, ik moet mij maar bekeren, het leven moet anders en dan gaan we dat doen. Nee, het komt hier vandaan. Dat Christus leeft. En dat het woord van Christus een levend woord is. En dat je in het woord van Christus zoveel heerlijkheid proeft. Dat je voelt, hij die tot mij spreekt, hij is alleen mijn hart waard. Er zit zoveel kracht in het woord van Christus. Ja, zelfs doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Zoals later de Heer Jezus het zegt in Openbaring 3. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort. Wat gebeurt er dan? Dan gebeurt eigenlijk wat hier staat. Het is de Heere. Er gebeurt iets, er wordt geklopt op je hart. Voel je niet dat er wat aan de hand is met je hart? Dat er aan je geschud wordt, er wordt geklopt. Wie doet dat? Hoor je niet dat er geroepen wordt? Dat er buiten geroepen wordt, doe me open. Hoor je niet wie het is? Het is de Heere. Indien iemand mijn stem hoort. Die stem zo vol liefde en die stem zo vol kracht. En de deur open doet. Dat je zegt, Heer, ik kan niet meer bij u wegblijven. Ik kan u niet meer buiten laten staan. Indien iemand mijn stem hoort en de deur open doet, ik zal tot hem inkomen en hij zal met mij avondmaal houden. En ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Ja, maar Petrus, durf toch niet meer bij de Heer Jezus te zijn. Je hebt hem zo verloochend. Je hoort toch niet bij hem? Petrus weet wel dat het niet waard is. Maar hij heeft toch ook al meegemaakt dat Jezus hem opzocht. En in zijn hart ligt het toch zo. Wat hij ook gezegd heeft, er is maar één echte waarheid. Hij kan niet meer zonder Jezus. Hij kan niet zonder hem leven. Hij kan niet zonder hem sterven. Petrus, kun je niet een poosje wachten? Beetje geduld. Je hebt toch al de hele nacht moeten wachten? Ja, maar als Jezus daar is, dan kun je niet wachten. Kijk, de Heer wil ons wel oefenen in het wachten op hem. Zoals ik dat net noemde. Hè? Dat de Heer zichzelf een poosje terughoudt. En dat het zijn vraag is. Ja, wil je nou, is het nou echt om mij te doen? Of als ik een poosje weg blijf, ga jij dan ook weg? En zeg je, nou dan hoeft het niet meer. Dan ga ik maar andere dingen doen. En dan denk ik maar nooit meer aan de Heer Jezus. Hij laat ons soms wel wachten. Maar als die dan komt. En spreekt tot je ziel. Dan kun je niet zeggen. Dat kan over een uur ook nog wel. Dan moet je als het ware alles uit handen laten vallen. Heere, hier ben ik. En zo gaat het bij Petrus. Hij zal naar Jezus toe. Hij springt overboord. Hij wil zo snel mogelijk daar zijn. En nu nog iets. Hij pakt zijn opperkleed. En er staat, hij was naakt. Dat betekent, hij had alleen zijn onderkleding aan. Of wij zouden zeggen, hij liep in zijn hemd. Zoiets. Vanwege het werk natuurlijk. En nu pakt hij zijn opperkleed. En zou zeggen, dat is apart. Hij moet door het water waden. Dan moet je juist je kleren droog houden. Waarom doet hij dat nou? Wat staat er niet bij. Maar ik geloof dat het vergelijkbaar is met wat de Heere tegen Mozes en tegen Jozua zegt. Doe uw schoenen van uw voeten. Hij voelt, ik kan hier niet in mijn werkkleding zo de Heer Jezus onder ogen komen. Hij pakt zijn opperkleed mee uit eerbied. Een andere reden kan er eigenlijk niet zijn, want anders zou hij dus juist zijn opperkleed afdoen. En als hij het al zou meenemen, zou hij het bij zich houden. Maar er staat hier, hij omgorde het opperkleed. Dus hij trok het goed aan. Als het Jezus is, dan wilde hij hem met eerbied onder ogen komen. Ik hoop dat u dat ook zo voelt. We hebben zondagse kleding. Dat zegt er ook iets van. Zondagse kleding. Je kleed je niet in je werkplunje als je naar Gods huis gaat. Je komt God onder ogen. Dat vraagt eerbied. Het gaat natuurlijk niet alleen om de buitenkant. De buitenkant hoort er ook bij. Dat zie je ook telkens in de Bijbel. Maar het gaat ook om je hart. En nog het meest. Dat je voelt als ik God onder ogen moet komen. En dan kan dat niet zijn zonder nadenken. Dan moet dat zijn in een diep besef dat hij hoog is en verheven. Dat hij, om zo te zeggen, het mooiste verdient en niet het lelijkste van mijn leven. Al mag je tegelijk wel zeggen. Zo is Petrus ook gegaan. Je mag wel zeggen, ik mag ook mijn lelijkheid meenemen en aan zijn voeten leggen. Hij wil naar mij omzien, ondanks al mijn lelijkheid en al mijn vuiligheid. Hij ontvangt zondaren. Maar een zondaar die tot Jezus komt, die kan nooit meer zeggen, mijn zonde is toch allemaal prima. Hij wil mij hebben zoals ik ben, dan moet hij mij nemen zoals ik ben en dan blijf ik gewoon in mijn zonde. Nee, dat kan niet meer. Maar Christus je heerlijk wordt, dan ga je die twee dingen allebei ten volle geloven. Hij wil al mijn zonde hebben en hij wil ondanks al mijn zonde mij aannemen. Daar mag je niet aan twijfelen. Als je twijfelt of Jezus je wel wil hebben met je zonde, terwijl je zo'n groot zondaar bent, dan doe je hem zo'n onrecht. Dat is de ene kant. Maar je mag ook niet net doen alsof het hem niet uitmaakt, omdat hij toch zondaren wil ontvangen. Hij vraagt om heiligheid en hij verdient het. Dat je vanuit de liefde van je ziel volmaakt zou willen wezen. Ook weet je, we zullen het hier nooit bereiken. Dat komt straks. En dan geeft de Heer zelf het kleed. En dan staat er, zullen met mij wandelen in witte klederen. Er zit geen spoortje vuiligheid meer aan. Dat spreekt zo van heiligheid en eerbied en zuiverheid. De ijver van de liefde. Dat was het tweede. Als derde, ijver in dienstbaarheid. Er komt Petrus daar aan het strand. Dan zal hij ongetwijfeld rechtstreeks naar Jezus toegegaan zijn. En opnieuw lezen wij van die ontmoeting niets. Net als die ontmoeting op de eerste dag tussen Simon en Jezus, is het ook hier. De Bijbel zwijgt. Het is zo heel persoonlijk. Het blijft niet onbekend. Zo meteen, vanaf vers 15, dan gaat de Heer Jezus Simon aanspreken en dan horen alle discipelen het ook. Maar hier de eerste ontmoeting, hier aan het strand, was ontmoeting van Petrus en Jezus alleen. Dat kan ook niet missen. Als de Heer echt in je leven spreekt, dan zoek je ook afzondering. Dan zoek je dat je hart voor hem uitstort en dat je zijn stem mag horen. Heel persoonlijk. Eerst is Petrus daar. Later komen ook de andere discipelen, want ze zijn wat minder impulsief dan Petrus. Maar als zij horen dat Jezus het is, dan willen ze ook zo snel mogelijk bij hem zijn. Ze doen dan met z'n zessen wat ze kunnen om te zorgen dat schip met dat hele zware net achter hen, dat zo snel mogelijk aan het strand is. Zo snel mogelijk. Ze laten het net ook in het water liggen. Nou, dat is natuurlijk ook logisch, omdat dan de vissen nog vers blijven. Maar het laat ook zien, ze gaan niet eerst hun tijdelijke werk afmaken. Dat net, dat ligt daar nog wel best. En ze gaan ook de laatste meters naar het strand, waden ze door het strand. En ze moeten ook zo snel mogelijk naar Jezus toe. En dan zullen ze hem vast hebben willen vragen. Ja, wij hebben wel wat vissen. Moet u ze nu hebben? Maar als ze erbij komen, dan zien ze, hij heeft niks van ze nodig. Hij vroeg om toespijs. Hij vroeg om iets bij het brood. Maar moet je kijken. Er is brood en er ligt vis op het vuur. Hij was zelf al voorzien. Waarom moet het nu zo? Nou, het eerste is dat hij hier ze leert. Ik heb jullie ijver niet nodig. Ik heb jullie gaven niet nodig. Als het nodig is, kan ik zelf voor alle dingen wel zorgen. De Heere zegt het immers. Van mij is het vee, het zilver en het goud, het vee op 1000 bergen, alles wat er is. Ook alle vissen daar in het meer van Galilea. Als Jezus het wilde, had hij dat hele meer wel kunnen leegtrekken zonder één discipel erbij. Hoeft hij niet. Hij heeft geen overdaad nodig. Maar hij laat met die ene vis wel zien, kijk eens. Ik heb jullie niet nodig. Hij heeft niemand van ons nodig. Maar het is er maar één. Daarmee zegt hij wel, de rest vraag ik van jullie. Ik vraag wel om jullie inzet, om jullie ijver. En er zit nog iets in. Die ene vis trad hij genoeg aan voor zichzelf. Maar niet voor anderen. Denk nog maar aan het woord van Openbaring 3. Indien iemand mijn stem hoort en de deur open doet, ik zal tot hem inkomen, ik zal met hem avondmaal houden. Of hier, middagmaal. Hij zegt hier als het ware, ja, voor mezelf had ik wel genoeg, maar voor jullie niet. En ik wil jullie erbij hebben. Zo God is God. Zo zaligmaker is Jezus. Hij had niet naar de wereld hoeven komen. Hij had niet aan het kruis hoeven sterven. Hij was in zichzelf ook wel gelukzalig. Maar het is de liefde. De liefde van het hart van Christus. De liefde van het hart van de Vader. De liefde van het hart van de Heilige Geest. Die stroomt als het ware over. En hij zegt, ik wil mijn liefde kwijt. Ik wil mijn liefde delen. Ik wil liefde terugkrijgen. En daarom wil ik niet maar hier alleen zitten. Maar ik wil jullie erbij hebben. En daarom vraagt hij ook. Om, breng nu van de vissen die gij gevangen hebt. En dan is het weer Petrus die voorop gaat. Petrus rent naar het strand. Het zou heel goed kunnen zijn dat hij er ook wel hulp van anderen bij gehad heeft. Want het eerste stukje dat ging dan nog wel, zolang is die vissen nog wat in het water zaten. Hoewel, met al het gespartel van die beesten. Maar dan zeker daarna, als je het droge op moet trekken. 153 vissen maar liefst. Dus Petrus zal ongetwijfeld hulp gekregen hebben. Maar Petrus wordt het eerst genoemd. Omdat hij altijd Haantje de voorste was. Omdat Johannes hier vooral wil laten zien. Kijk, hoe werkt nu de genade van de Heere bij Petrus? Hij had ook over zichzelf kunnen schrijven. Hij noemt zichzelf wel. Maar hij zet zichzelf niet centraal. Hij zegt, kijk nou, nu heb ik het wonder van Gods genade in Petrus gezien. Nu heb ik de kracht van de opstanding in Petrus gezien. Kijk wat Petrus doet. Als hij Haantje de voorste was, dan waren er momenten dat hij het helemaal voor zichzelf deed. En dan vertelde de Heer Jezus bijvoorbeeld, hij ging lijden en sterven. En dan stapte Petrus voorop, vooruit en zegt hij, nee, dat wil ik niet. Hij gunde dat zijn meester niet, maar hij wou het zelf ook niet. Hij ging nog wel eens voor zichzelf voorop lopen. Maar dat is nu niet meer. Het is op het woord van zijn meester. Hij heeft er echt wat van geleerd. En als de Heer in je leven komt, begin je er altijd wat van te leren. Letten op zijn aanwijzingen. Zodra de meester het zegt, dan gaat Petrus. Zodra de Heer het zegt, dan gaat u. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En als dan de Heer het zegt, dan zeg je niet, nou nog even wachten. Nog 5 minuten mijn eigen werk afmaken en dan zal ik. En Petrus die stelt zich helemaal beschikbaar. En hij zegt ook niet, laat de andere discipel ook maar helpen. Hij is dienstbaar. Eerst zei hij dat, hè, die met de voetwassing. Ja, daar zo, laat hij maar de. Thomas is er heel geschikt voor, of Philippus of zo, die moet ik maar doen. Maar ik niet, ik ga de voeten niet wassen. Maar nu maakt Petrus niet meer druk om wat een ander moet doen. Hij maakt zich druk om wat hij zelf moet doen. Hij wil dienen, zijn meester dienen, zijn mededisciplen dienen. Hoe zwaar werk het ook is. Hij doet het met de liefde van zijn hart. De liefde van zijn hart blijkt ook hierin. Die onbesuisde Petrus, die neemt nu alle tijd. Hij gaat tellen. 153 vissen. Dus er is heel wat gepuzzeld bij over de vraag wat dat precies betekent. Of er ook nog een symbolische waarde achter zit. En er zijn best wel bepaalde, nou ja, ideeën uit naar voren gekomen. Maar eigenlijk moet je zeggen, het is gewoon niet duidelijk. Er staat gewoon 153 en dat is het. Wat zegt dat eigenlijk? Het is een beetje een ongewoon getal. Het staat niet afgerond 150 of ongeveer 150 of meer dan 150. Nee, 153. Iedere vis is geteld. Petrus heeft zijn werk gedaan met zorgvuldigheid. Met liefde. Hij heeft dat werk ook gedaan met dankbaarheid. Het is alsof hij hier ons meeneemt. Tel al uw zegeningen. Tel ze één voor één. Tel al uw zegeningen en vergeet er geen. Laat niet één van die 153 zegeningen liggen. Maar zie wat de Heere gedaan heeft. En dan komen ze daar met die vissen, nou of in elk geval een aantal van die vissen, komen ze bij de Heer Jezus. En dan mogen ze alles loslaten. Dan hoeven zij geen vissen te fileren of zo. Er staat, Jezus dan nam het brood en gaf het hun, en de vis desgelijks. Hij nam de vis, hij deelde de vis uit. Dan mogen de discipelen rusten. Dus de ijver waar dit gedeelte van spreekt op allerlei manier, dat is geen ijver in de zin van wij moeten het voor elkaar krijgen. Het is een ijver in gerustheid. Zoals dat ook in 1 Korinthe 15 lezen. Zo dan broeders, zijt standvastig. Overvloedig in het werk van de Heere, als die weet dat uw werk niet ijdel is. En dan steekt Paulus zo al zijn lezers een hart onder de riem en hij zegt, kijk, met het oog op Christus is je werk niet te vergeefs, want zijn werk zal voortgaan, in Isaiah 53. Welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Daar kun je rusten. Dus een christen kent ijver. Je kunt geen christen zijn als je geen ijver hebt voor de zaak van de Heren. Je kunt geen christen zijn als je gericht bent op je eigen gemak. Je leeft niet uit het werk van Christus als je niks weet van geestelijk werk. Maar tegelijk is ook het andere. Een christen is ijverig en een christen kan rusten. Juist omdat je het werk van Christus kent, omdat je weet, uiteindelijk hangt er helemaal niks meer van mij af. Mijn zaligheid hangt niet meer van mij af, mijn toekomst hangt niet meer van mij af, mijn resultaat hangt niet meer van mij af. Het is alles uit hem en door hem en tot hem. Daar konden ze gaan zitten. En dan staat er, niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij? Dat laat zien, aan de ene kant was er nog wel een bepaalde behoefte. Ze zouden hem nog wel meer willen vragen. Ze zouden nog wel wat meer duidelijkheid willen krijgen. Misschien ook wel, hoe kan het nou dat u zo opeens hier bent en dat we u niet verstaan hebben? Wat dan ook. Er zijn vragen. Maar er is ook vastheid. Wetende dat het de Heere was. Dat is de vastheid, de diepste rust voor je ziel. Wetende, gelovende, vertrouwende, steunende daarop dat het de Heere was. Daar vind je ziel rust en daar alleen. Je kunt ijverig zijn in de wereld, maar als je niet weet wie de Heere is, dan is al dat slaven en zwoegen in de wereld voor niks. Al kun je nog zo rijk worden, je doet het nergens voor. Maar je kunt ook ijverig zijn of proberen te zijn in de godsdienst. De Bijbel leren, God zoeken, of denken God te zoeken. Maar als je doet buiten de Heer Jezus om, dan loopt het alles op niets uit. Eén zaak geeft je ware rust. Rust in alle dagelijkse bezigheden, rust in je ziel, wetende dat het de Heere was. En als je het nog niet weet, dan moet je luisteren. Zoals Petrus luistert naar Johannes. Het is de Heere. Let op, het is hem echt. Luisteren en uitzien. Want het is niet ons zoeken. God gebruikt het wel. We worden niet zalig zonder zoeken en zonder de Heere dienen en zo. De Heere gebruikt het wel, maar uiteindelijk is er niks van ons bij. Het is de Heere die zich bekend maakt. Wacht op de Heere. Zijt sterk en Hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Amen.